De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
Grote bedrijven met één gezamenlijk doel: een mooiere wereld. Deze duurzame koplopers zijn hard bezig met het vergroenen van hun activiteiten en vertellen aan ons waar ze naartoe willen en wat ze onderweg tegenkomen. Dit is de Green Challenge. In de Green Quest zat ik dit seizoen regelmatig met twee grote bedrijven aan tafel om te praten over hun duurzame reis en de ervaringen die ze daarbij opdoen. Dat leverde vaak verrassend leuke gesprekken op. In deze aflevering sprak ik met Bas Padberg, directeur van Arla Foods Nederland, en Simone Wattel, directeur Public Affairs van Friesland Campina. Laat ik beginnen met nog even te benadrukken hoe bijzonder het is dat jullie samen aan één tafel zitten. Voelt voor ons toch een beetje als Ajax tegenover PSV. Hoewel die achter de camera's waarschijnlijk ook wel eens dingen voor een goed doel doen. Samen een betere wereld maken, daar gaat het vandaag over. En ja, dat kan niemand alleen, dus heel goed dat jullie hier alle twee zijn. Bas, mag ik met jou beginnen?
Zeker.
Arla kennen we onder meer van merken als Melkunie, Skeer, Appetino en natuurlijk allerlei zuivel onder de naam Arla. Nu lanceren jullie klimaatneutrale zuivel. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Klimaatneutrale zuivel is zuivel die je kan nuttigen zonder een negatief gevolg voor het klimaat.
Mm-hmm.
Dus dat is wat het is. En klimaatneutraal wil dus zeggen dat we alle uitstoot, dus de koolstofuitstoot van onze productie, van koe tot koelkast, dat we dat in combinatie doen van reduceren en compenseren.
Ja, met name dat laatste stukje, daar gaat het mij om. Hè? Van hoe ver neutraliseer je in die hele keten? Ja. Dus dat begint echt bij de koe.
Ja.
Dus alle geïmporteerde voedselstoffen die daarin gaan, het transport, alles, de machine, alles bij elkaar en dan naar nul.
Alles zit erin, hè? Dus echt vanaf de koe tot aan de koelkast thuis bij de mensen. Zelfs de kilometers die ik naar kantoor toe rijd.
Mm-hmm.
Het is onderdeel van de footprintberekening.
Ja.
En dat is wel een behoorlijke klus geweest. Om dat goed in kaart te kunnen brengen.
Ja, maar dat geldt natuurlijk niet voor hele Arla nog. Dat is alleen voor dat pakje waarop staat klimaatneutraal.
Ja, dus Arla biologisch, dat is nu klimaatneutraal vanaf vandaag. Dus dat is de eerste klimaatneutrale zuivel in Nederland. Mm-hmm. En als bedrijf zullen wij in 2050 volledig klimaatneutraal zijn.
Ja, maar dus dat is natuurlijk nog heel ver weg. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, nou, we brengen eerst dat klimaatneutrale in de schappen en wat we daar niet kunnen compenseren nog, het is enorm complex, dat duwen we lekker even in al die andere pakken, want die zijn toch nog vuil. Dus dan kunnen we in ieder geval dat product alvast brengen.
Nou, we starten met Arla biologisch, dus daar zijn we nu mee gestart. En als bedrijf willen we dus in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Onze ambitie is eigenlijk dat de totale zuivelcategorie klimaatneutraal wordt. En als dat zou lukken in de aankomende paar jaar, dan zullen wij dat volledig omarmen. Dit is de eerste stap. En jullie mogen zeker van ons nog meerdere stappen gaan verwachten in de aankomende jaren.
Ja.
Wij zullen eerder dan 2050 met onze Nederlandse zuivel klimaatneutraal zijn.
Dat is mooi. En dan moeten we zo even de koppeling ook naar Friesland Campina en natuurlijk naar de hele voedselbranche gaan maken.
Want we staan er samen aan.
Ja, want alleen kom je waarschijnlijk nergens. Simone, Arla die introduceert nu zo'n klimaatneutrale zuivellijn. Ja, wat is jullie antwoord?
Een antwoord van ons staat al in het schap, denk ik. Hè. Dus wij hebben On the Way to Planet Proof. Op dat keurmerk zit onze Campina-melk.
Mm-hmm.
En dat keurmerk richt zich op drie segmenten. Dus het richt zich zowel op verbetering voor het dier, hè, dus voor de koe, verbetering op klimaat en verbetering op natuur. Dus dat is betere biodiversiteit, groenere stroken waar bijen kunnen komen, minder ploegen van het gras.
Mm-hmm.
Dus het is een iets holistischer concept waar wij ons op richten met onze melk. Maar uiteraard denken wij ook na over klimaatneutrale concepten. Want elke consument zoekt weer iets anders.
Wat zijn jullie totale doelstellingen? We hebben het altijd over 2030 en dan de sprong naar 2050.
Ja.
Hebben jullie ongetwijfeld ook in je hoofd? Waar moet het naartoe met Friesland Campina?
Ons doel is om een positieve impact te hebben op boer, maatschappij en planeet. En dus aan de ene kant zo goed mogelijk voeding produceren voor een groeiende wereldbevolking die uiteindelijk naar 10 miljard mensen zal gaan.
Ja, ik hoop bij 8,6 dat we om de bocht gaan, maar
wie weet, hè, maar 8,6 is al een hele
hoop. Is ook nog veel, ja.
Ja. Met in goede balans met de natuur en met een goede prijs voor de boer. Want uiteindelijk zijn we wel een coöperatie.
Ja.
Dus je wil die boeren een zo goed mogelijke prijs geven.
Moeten we het straks ook echt over hebben, over die prijzen. Eerst eens even, waar lopen jullie alle twee tegenaan?
Als je zo zegt van we willen verduurzamen, ben je op pad gegaan. Maar het hele systeem trek je natuurlijk bij die hele keten, komt erachteraan, zelfs Europees en wereldwijd. Bas, waar loop je tegenaan nu?
Ik denk toch wel. Het zijn eigenlijk wel. Ik denk de boer, zeg maar. Dus de boer echt helpen om verduurzaming op het erf voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. In combinatie met een goede melkprijs.
Ja.
Nou, wij doen dat nu met klimaatneutraal. Daar krijgt de boer ook een extra compensatie voor. Het wordt ook gebouwd, zeg maar, op de biologische boeren. Hè, dus daar zit al een wat bredere aanpak eigenlijk al in. Dus daar willen we dan nu nog een stap verder in zetten om het ook klimaatneutraal te maken. Maar ik denk dat daar de voornaamste uitdaging zit.
En ja.
daar kunnen we nog wel wat hulp in gebruiken. Daar gaan we misschien nog wel over hebben.
Ik denk het wel. Simone, wat zijn jullie grootste hobbels?
Hobbels inderdaad, hè, prijs. Ik denk dat we daar heel erg met hetzelfde te maken hebben. Regelgeving is een belangrijke hobbel. We hebben bijvoorbeeld mestvergisters die we op het erf neerzetten. Waar we boeren mee helpen. Maar daar zie je bijvoorbeeld de mest die ze daarin vergisten, mm-hmm. biogas. Daar blijven eigenlijk hele waardevolle stoffen uit over. Die de boer op zijn land zou willen strooien als natuurlijke mest.
Ja.
Maar daar zit de regelgeving ons in de weg. Dat mag nog niet. Dus voorlopig moet je daar kunstmest voor blijven.
De kunstmestmafia, daar is die weer. Nou ja. Ja. Dus daar moeten we vanaf. Dus de regelgeving moet echt ook gelijke tred houden met jullie ambitie om te vergroenen.
Ja, ik denk soms ben je op de regelgeving vooruit. Hè, dus dan heb je als bedrijf de taak om daarover met de overheid in gesprek te gaan. En daarin probeer je te trekken. Soms ben je op de markt vooruit. Hè, we hebben ook introducties gehad waarvoor de markt nog niet klaar was.
Mm-hmm.
En inderdaad, dat alles in combinatie met een goede prijs voor de boer.
Ja, nou ga ik even naar het hele systeem kijken. He, we zitten op een enorm grote schaal, de boeren met z'n allen. We zijn als Nederland geloof ik nummer 2 in de wereld qua wat we er allemaal uitproppen. Je merkt dat de grond aan zijn eind raakt qua uitputting. Er wordt steeds maar meer ingepropt en hoogwaardig geïnjecteerd, noem maar op. Steeds nog veel gewasbeschermingsmiddelen. Ik heb 1 keer landbouwgif gezegd bij een boer. Moest ik echt rennen voor mijn leven, dus dat hebben ze liever niet. In hoeverre vinden jullie het belangrijk dat er ook echt een systeemverandering komt? Kijk eerst even naar Bas. Want daar zit uiteindelijk misschien wel de oplossing. Hè? Dat je niet op die enorme grote berg blijft zitten.
Ja, ik denk dat we niet aan ontkomen met elkaar op een systeemverandering. En ook een betere balans zullen zoeken met elkaar naar biologische landbouw en reguliere landbouw.
Mm-hmm. Ja,
dus ik denk niet dat alleen biologisch de oplossing is. Ik denk ook niet dat alleen regulier de oplossing is, maar wel een betere balans.
Ja.
Ook voor, met name ook voor het grondgebruik. Wat je net aangeeft. Ja, dat is bij biologische boeren toch wel anders dan bij reguliere boeren.
Ja, en dat hoe minder dieren we erop laten rondlopen, hoe meer grond we overhouden voor helemaal andere dingen die we ook nodig hebben.
Per hectare. Hè, dus toch wat meer circulariteit en een balans brengen.
Mm-hmm.
Waar een boer voor boert in relatie tot de opbrengst van voeding. Dus
ja.
Ik denk dat het nodig is. Ik denk dat we er ook support in kunnen gebruiken. Dat doen we in de industrie zelf ook al. We zijn goed georganiseerd wat dat betreft. Als het gaat over onze duurzaamheidsdoelstellingen in het NZO. Maar ook zeker ook nog wel de dialoog met de overheid. Om het stimuleren en het belonen ook wat dat betreft als het gaat over duurzame keuzes.
En dat het op een gegeven moment, kijk ook even naar Simone, ook een soort fundamenteel karakter krijgt. Hè? Je ziet dat bij petrochemische bedrijven puur winst maken is zo langzamerhand niet datgene waar we voor doen. Ook de impact letterlijk die je op de planeet maakt. Waarom ben je hier eigenlijk? Dat is in jullie geval duidelijk. Voor goede zuivel en dat soort dingen. Maar wat is je impact? Dus in hoeverre kijken jullie al naar, misschien moet het anders. Zijn jullie een game changer of een game vertrager in jouw gevoel?
Nou, naar mijn gevoel zijn we wel een game changer. Kijk, wij bestaan dit jaar 150 jaar.
Mm-hmm.
En heel veel boerderijen gaan van generatie op generatie over. Dus boeren zijn vanuit zichzelf al heel erg bezig met hoe moet ik in de toekomst blijven boeren. En iedereen weet, daar hoort een duurzaam verdienmodel bij. Dus boeren zijn er zelf voor een deel mee bezig. Wat we verder doen, we hebben als enige zuivelbedrijf ter wereld op elke boerderij die lid is van Friesland Campina, dus is, die hebben een monitor.
Mm-hmm. Ja,
een monitor om hun biodiversiteit bij te houden. Die monitoren hun uitstoot. Op basis daarvan gaan wij met ze in gesprek van joh, je uitstoot is zoveel, dan kan je deze en deze en deze maatregelen aannemen. Dus dat een deel zit in het gesprek. En een deel zit ook in concepten bedenken die ervoor zorgen dat boeren beter beloond worden voor wat ze aan duurzaamheid doen. Dus wij bouwen eigenlijk op 3 paden aan die duurzamere boerderij.
Laten we even kijken naar die biodiversiteitsmonitor bijvoorbeeld. Ik denk dat bij het overgrote merendeel van jullie boeren die ongeveer op 0 staat. Want het gaat gierend slecht met de biodiversiteit in Nederland. Dat moet jullie toch enige onrust baren, zou ik zeggen.
Nou, die staat. Dat, Die staat niet op nul, gelukkig.
Nou ja, ik overdrijf een beetje, want dat helpt de discussie. Hè? Maar
ja, dat begrijp
ik. Het gaat behoorlijk slecht.
Heel veel boeren doen bijvoorbeeld aan kruidenrijke graslandstroken. Mm-hmm. Heel veel boeren zetten stukken in hun weilanden af waar ze weidevogels laten broeden.
Ik ken alle projecten.
Er spelen ontzettend veel projecten. En boeren realiseren zich heel erg goed. Hier moeten we op inzetten. Tegelijkertijd zien wij in de markt, waar heel veel grote klanten vroegen ons tot nu toe om, hè, kom eens met klimaatconcepten. Mm-hmm. Dus dan ga je kijken van, goh, hoe kunnen we zorgen dat jij, grote klant, met onze melk je eigen footprint kan verlagen. En nu zie je dat ook daar de vraag naar biodiversiteit steeds groter wordt. Dus biodiversiteit wordt een groter topic, wat het voor ons weer makkelijker maakt. Ja. Om er mee aan de gang te gaan.
Maar stel een boer die zit bij jullie en die wil ineens de aard van zijn boerderij veranderen. Die zegt, we zitten nu bij Friesland Campina, maar we willen eigenlijk gewoon volledig natuur, inclusief boeren. We willen een deel van de melk zelf gaan verkopen voor een betere melkprijs. En dan gaat er nog de helft gaat nog naar Friesland Campina. Kan dat? Of zeggen jullie, ja, hallo, we hebben langlopende contracten, stop. En het moet op onze manier.
Nou, er zijn een aantal boeren van ons dat doet. Hè. Tot een bepaald percentage mag je inderdaad je eigen melk verkopen. Mm-hmm. En ik denk dat wij dat voordeel ook toejuichen. Een kortere keten, kleinere, korte kringlopen. Dus dat kan zeker bij ons. Ja.
Heb ik een vraag van Marta, een luisteraar. Die zegt, veel zuivelcorporaties geven boeren wat extra bovenop de basismelkprijs. Het zit altijd op die prijs. 40 jaar lang ongeveer dezelfde prijs voor een liter melk, als je niet uitkijkt. Hoe kunnen we die prijs voor die boeren omhoog krijgen?
Ja, dus de basismelkprijs is van cruciaal belang, want je kan wel een extra toeslag betalen. Maar als de basismelkprijs onder druk staat, dan blijft er nog steeds minder geld binnenkomen voor een boer. Mm-hmm. Wij zien hier ook wel mogelijkheden voor en ook een rol als het gaat over stimulatie vanuit de overheid. Bijvoorbeeld btw-verlaging op duurzame producten.
Ja.
Of juist duurzame producten stimuleren bij overheidslocaties. Zo hebben ze dat in Zweden bijvoorbeeld gedaan. Dat heeft een enorme penetratie geleid van duurzame producten.
Ja, dus zijn best mogelijk. Je merkt dat het werkt. Dus dan denk ik, waarom doen wij het niet, Simone? Ja. Waarom kan het niet sneller, denk je?
Ja, waarom kan... Ik denk dat wij het snel willen. Hè? En een deel zit het goede gesprek, een deel zit in het samen doen. En hoe sneller, hoe beter, zou ik zeggen.
En deels ook in radioprogramma's gewoon zeggen, wij willen dit, en schiet een beetje op. Want we hebben nog 10 jaar, dus mooi.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
In deze Green Challenge praat ik met twee bekende zuivelmerken die grote stappen zetten in het verduurzamen van hun eigen bedrijfsvoering. Te gast zijn Bas Padberg van Arla Foods Nederland en Simone Boitelle van Friesland Campina. We hebben vooraf gevraagd aan jullie om je eens even een boek of een persoon of een inspirerend iets in gedachten te nemen waar je iets over zou kunnen vertellen. Documentaire mag ook. Simone, wat dacht jij aan?
Nou, ik heb toevallig dit weekend een film gezien. Ik had dacht eerst allemaal intelligente dingen. En de documentaire Kiss the Ground moet je ook kijken. Maar dat is echt als je erin geïnteresseerd bent. Ik heb dit weekend The Boy Who Harnessed the Wind gezien. Dat is sowieso een leuke film om te kijken. Ook al geef je niks om duurzaamheid. Maar... zonder heel veel te verklappen, die gaat over een jongen in een heel arm dorp in Afrika. Mm-hmm. En die bouwt uiteindelijk een windmolen voor zijn dorp. En wat ik er super mooi aan vind, is dat duurzaamheid als kans laat zien. Ook als je iets kleins doet, dat het heel grote impact kan hebben. En om een heel klein beetje reclame te maken voor Friesland Campina, wij hebben een dairy development programma waarmee we boeren in opkomende economieën helpen om hun kwaliteit te verbeteren, om duurzamer te gaan boeren. En daar vond ik het ook een supermooie link mee hebben.
Ja.
Dus als je die film niet hebt gezien, hij staat gewoon op Netflix.
Ja, je moet hem echt kijken, hij is prachtig. Ja. En ook zo leuk dat je dan daar dingen kan brengen. Het is natuurlijk wel een beetje neocolonialisme, maar op een goede manier. Dat je daar niet dezelfde fout hoeft te maken die wij al gemaakt hebben.
Ja, precies.
Dus je kan het daar gewoon eigenlijk meteen beter doen.
Ja, dan gaat de hond dood, dus je kan ook nog urenlang huilen.
Ja, ze gaan we huilen. Ja. En Bas, wat
ik ga hem zeker kijken, want ik ken hem nog niet. Dus dat ga ik doen. Maar ze noemt ook de documentaire die ik wilde noemen. En dat is Kiss the Ground. En ik zou toch echt iedereen willen aanraden om die te kijken op Netflix. Hij heeft mij echt aan het denken gezet. Ja. En het gaat met name over de rol van de bodem in het hele ecologische systeem. Ik wist dat niet toen ik daarna heb gekeken. Het heeft mij ook echt aan een bepaalde filosofie gezet als het gaat over de toekomst van landbouw. En ja, hoe we met onze grond moeten omgaan.
Ja. En dat staat eigenlijk weer model voor heel veel andere dingen. Hoe gaan we om met, dan kun je bijna alles invullen, met het eten wat op tafel staat, met de kleding die we aan hebben, met hoe we met mensen omgaan. Eigenlijk zijn we een heel rare wereld aan het maken, of hebben we gemaakt. En we moeten eigenlijk weer een balans zien te vinden. Dus ik vind alle twee hele goede tips. Zullen we even naar de verpakkingen? Want daar zit ook nog weer een ding. Simone, jullie hebben pakken in de schappen staan. Kan dat nog duurzamer?
Ja, zeker. Ja, ik denk dat we continu kijken naar hoe kunnen pakken lichter? Hoe kunnen ze bijvoorbeeld van ronde verpakkingen naar vierkante verpakkingen, zodat ze beter stapelbaar zijn, dat je minder vervoerskosten hebt.
Ja.
Papieren rietjes in plaats van plastic velletjes tussen de kaas, papieren velletjes tussen de kaas. De verpakking zelf natuurlijk duurzamer maken. En we hebben pas aangekondigd dat we in heel Europa overgaan naar de kleine flesjes van gerecycled PET.
Mm-hmm.
Dus die flesjes zijn al van gerecycled materiaal gebruikt. Die zijn eigenlijk circulair.
Ja.
Want die kun je continu blijven gebruiken om er weer diezelfde PET-flesjes van
en
te
maken. En dat is het punt. En ik kijk even naar Bas. Want ja, die hele recycling, het is maar mondjesmaat aan de hand. En het gaat eigenlijk slechter dan een paar jaar geleden. En het upcyclen of het circulair maken is vaak nog helemaal niet aan de hand. Nemen jullie ook verantwoording voor de hele keten, Bas? Dat je zegt, wij nemen wel bijvoorbeeld gerecyclede flessen, maar we volgen dat hele proces.
Ja, dat doen we zeker. En met name ook onze rol die we daarin vervullen. En dat is ook precies ook wat Simone zegt. Dus is recycled plastic te gebruiken. Dat betekent gewoon dat je eigenlijk geen fossiele grondstoffen meer onttrekt.
In raw materials gaan er meer in het systeem.
Het is allemaal, dat noemen ze dan plant-based of bio-based. Dat zijn van die termen die voor, maar dan wordt het van rietsuiker gemaakt of van touwolie in ons geval.
Ja.
Dus je hebt geen fossiele brandstoffen of grondstoffen daarvoor nodig. Dus dat is eigenlijk stap 1. En de tweede stap is dat je ervoor zorgt dat je alleen nog maar gerecycled plastic materiaal gaat gebruiken. Maar het reduceren van plastic is natuurlijk nog mooier om dat te
ja, of uiteindelijk tot een manier komen dat er helemaal geen plastic meer nodig is. Het zou helemaal geweldig zijn. Hè?
Helemaal eens. Helemaal
maar
eens.
Plastic is niet per definitie slecht, hè?
Weet ik, ja.
In heel veel gevallen kan plastic misschien de beste oplossing zijn.
Als de back-office maar klopt. Hè? Dus,
precies.
En die is vaak zo precies ingewikkeld, ja, en rammelend. Dat lijkt me voor jullie ook echt een groot probleem. Jullie hebben wel gezegd bij Friesland Campina, in 2025 is een groot deel van onze verpakking al gerecycled. Dat is over 4 jaar. Dus jullie zijn flink bezig dan.
Ja, we zeggen zelfs in 2025 100% van onze verpakkingen.
Dat is me nogal wat.
Ja.
Ga je dat halen?
Ja, zeker.
Is toch fijn om te zeggen, hardop? Ja, zeker.
Ah, en wij delen dezelfde doelstelling. Dus dat,
Dus dat gaan we. Kunnen jullie beter gewoon fuseren? Ja. Dutch zuivel of zo.
Dat is misschien een discussie hier bij andere tafel met vlak.
Ja, dan zijn we daar af. Dan kunnen we gewoon met elkaar dezelfde kant op rennen. Dat is misschien
maar
goed.
Ik wil even wat over plastic zeggen.
Ja, graag.
Het plastic, inderdaad ook. Het gaat om een goed recyclebaar systeem. En dat plastic ook een positieve rol kan vervullen. Als het gaat over houdbaarheid van onze producten. Wat weer verspilling kan tegengaan. En smaak kan behouden van producten.
Waar dus CO2 in verstopt zit enzovoort.
Waar CO2 in verstopt zit. Dus het gaat laat maar weer eens zien hoe integraal zeg maar, zo'n onderwerp is. En dat er niet één dossier is wat je in isolatie kan benaderen. Je moet het echt integraal bekijken.
Ja. Als ik nou vanuit al die goede dingen die jullie zeggen, waar je mee bezig bent, je voelt ook de enorme kracht van het systeem daarachter. Hè? Dat kan je helpen, maar dat kan je ook enorm vertragen. Want je kan wel iets willen, maar dan lukt het niet. Als jullie nou naar beide bedrijven kijkt, heb je het dan gevoel dat je steeds één stap voor blijft op wat er wettelijk moet? Of dat je denkt, nou, CO2-beprijzing komt eraan, dus laten we dan dat maar doen. Of, nou, die boeren gaan morren, dus we moeten een beetje zus. Of dat je eigenlijk achter de ontwikkelingen aan rent om ze bij te houden? Of zijn jullie zover dat je denkt, nee, wij willen gewoon intrinsiek die boel veranderen, Bas?
Nou, dat laatste zeker. En om eerlijk te zijn, ik zou eigenlijk nog wel sneller willen gaan. En ik ben ervan overtuigd dat voor Friesland Campina zeg maar, ook zo geldt. En dat gaf Simone net ook wel aan. Maar we hebben daar wel support bij nodig in de hele keten. Dus dat betekent, wij moeten die boeren supporten. Ervoor zorgen dat de boeren het goede geld ervoor krijgen.
En de banken en alles.
De banken en het hele financieringssysteem. Dus als boeren willen overgaan op duurzaamheid en het kost geld, hoe wordt dat dan gefinancierd? We hebben de supermarkten ervoor nodig om het voldoende te blijven.
Ja, hoe zit het daar supporten eigenlijk mee? Die zeggen, wij romen niet de winsten af, dat valt wel mee. Wij zijn ook maar een gewone speler in die keten. Vinden jullie dat ook? Ja, je moet natuurlijk wel ja zeggen, als krijg je een slechte plekje in het schap.
Nou, ik denk dat als je kijkt naar de duurzaamheidsinitiatieven die supermarkten hebben genomen de afgelopen 2 jaar, dat wel de beweging is die we met elkaar in moeten gaan.
En toch staan die boeren op het Malieveld te schreeuwen, hè? Dus je hebt ze lang nog niet allemaal mee.
Nee, en het probleem is het nog lang niet opgelost.
Nee. He,
Dus, wat we in het begin al zeiden, het blijft voor de boer, blijft wat ons betreft nog de grootste uitdaging zitten. Om alle maatregelen goed door te kunnen voeren op zijn boeren.
Maar ook om uit dat oude paradigma te komen. Hè? Dat je zegt van we moeten gewoon naar een ander soortige landbouw. Kijk ook even naar Simone. Want jullie zitten in hetzelfde schaatje eigenlijk.
Ik denk het paradigma moet niet meer zijn meer produceren om een hogere prijs te kunnen krijgen. Maar anders produceren tegen een hogere prijs.
Ja, en dus produceren voor een betere wereld. En daar krijg je ook nog gewoon meer geld voor.
Ja. En ik denk dat alle boeren daaraan mee willen doen.
Helemaal eens.
Uiteindelijk wel. Als we dat verhaal nou eens in samenleving ingooien. Ja. Waarom is dat zo moeilijk?
Omdat het gaat natuurlijk, zoals Bas ook al zegt, het gaat over een heleboel onderdelen in de keten die moeten veranderen. Het is niet alleen die boer die moet veranderen. Het is niet alleen een zuivelorganisatie die moet veranderen. Ook de consument moet anders gaan denken. Moet bereid zijn om een paar cent meer te betalen. Ook de retailers moeten bereid zijn om dat risico te nemen richting consument.
Ja.
Dus er zitten een heleboel paaltjes die net een klein draaitje moeten maken.
Ik heb nog zoveel miljoen uitstaan bij de bank omdat ik zoveel koeien onderdak moest brengen. Al dat soort dingen speelt mee natuurlijk.
Uiteraard, ja.
En heb jij het gevoel dat er nu een deur flink op een kier gezet is? Dat er geen weg meer terug is? Dat we echt die kant op gaan? Of moet er nog van alles gebeuren?
Nou, ik denk heel eerlijk, wat er ook gebeurt, ook al gaat die deur achter ons dicht, wij blijven onze weg vervolgen. Want wij zeggen in 2050 willen we klimaatneutraal zijn en nog een heleboel andere ambities hebben bereikt. En dat kan je niet als je halverwege achterom gaat kijken en denkt, komen we er wel.
Hey.
Je moet de hele weg blijven geloven, het kan. En we gaan daar gewoon op door.
En ik denk eigenlijk, het moet. Want als nou een land in de wereld last krijgt van die klimaatverandering, dan is het ons delta-landje Nederland wel.
Ja,
dus dan staan die koeien tot halverwege de oksel in de blubber. Dus fijn beeld, hè, Bas. Dus we moeten wel.
Eigenlijk niet.
Hoe delen jullie de kennis? Want je zit dan samen in zo'n zuivelschap, maar je bent ook allemaal je eigen oorlog aan het voeren. Is dat zo langzamerhand een gedeeld belang dat je zegt, wij spreken elkaar voortdurend, we delen alle vindingen, alle hippe shit. Dus jij zegt, ik heb een nieuw pak, nemen jullie dat ook gewoon? Weet je, dat je deelt?
Ja, er wordt heel veel gedeeld. En ik denk dat de Nederlandse zuivelindustrie dat eigenlijk heel erg goed doet. We zijn ook, we zitten ook gezamenlijk in de duurzame zuivelketen. Daar delen we de voortgang. Hè, dus de rapportage als het gaat over de duurzaamheidsmaatregelen die we met elkaar nemen. We delen systemen zelfs met elkaar. Hè, dus dat gebeurt ook. En natuurlijk zijn we ook concurrenten van elkaar. Maar ik denk dat een beetje concurrentie ook goed is.
Ja, maar het wordt steeds lastiger, denk ik. Want je wil allemaal hetzelfde, wat heel moeilijk is.
Je wil het graag goed doen. Hè. Ja. Dat is de kern van wat concurrentie is. En dat is ook prima. Maar ik denk dat we in de basis heel goed samenwerken als zuivelindustrie.
Je basis aan wat je wilt doen aan duurzaamheid is denk ik voor een heel groot gedeelte gelijk. En tegelijkertijd hoop je natuurlijk steeds dat jij de eerste bent met dat nieuwe pak. Dat jij de eerste bent met de nieuwe soort melk.
Laat ik het anders vragen. Wat zou je van Bas willen hebben op dit moment? Kom maar door.
Oh jeetje. Dat
is moeilijk kiezen, hè?
Nee. Alles mag. Als jij hem wel andersom weet, Bas, mag hij ook,
hè? Ja, ik weet hem. Ik denk dat Fusicapina heeft gewoon een heel groot aandeel in de Nederlandse markt. Ik zou graag die omvang willen hebben om ook die impact te kunnen maken.
Aha, dus gewoon meteen voor het hele aandeel. Die was heel makkelijk natuurlijk, maar goed.
Omvang geeft wel. Nee, maar omvang geeft mogelijkheid om verandering door te voeren.
Ja, en jij zou natuurlijk de naïeve onschuld van Arla willen terugwinnen.
Nou, wat ik vind dat Arla, wat Arla heel goed doet, Arla communiceert heel erg goed. Heel erg actief, heel proactief. En dat kunnen wij vaak ook wel wat beter doen.
Ja, ik ga jullie enorm veel succes wensen op je moeilijke tocht. En bespreek veel met elkaar, hè, want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Bas Padberg, directeur van Arla Foods Nederland. Simone Boitel, directeur Corporate Affairs van Friesland Campina. Dank jullie wel. Je luisterde naar een aflevering van The Green Challenge, waarbij ik in gesprek ging met vertegenwoordigers van twee grote bedrijven die flink aan het vergroenen zijn. Volgende week zijn we er weer. Dan kan je luisteren naar de aflevering die we maakten met McDonald's en IKEA Nederland.
The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.